komt is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot 23. Johannes 20, de versen 19 tot 23. We lezen nu het woord Gods aldus. Als het dan avond was, op denzelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze den Heer zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons dit avonduur schenkt, waarin wij samen mogen komen als een deel van uw gemeente, niet in een gewone menselijke bijeenkomst, die u alleen in gezelschap van elkander doorbrengen, maar dat wij voor uw heilig aangezicht mogen verschijnen, Heere. Daarvoor danken wij u. Hoewel in onze dank de huiver van de eerbied is, van de vrezen voor u. O Heere, het onmogelijke, voor ons onmogelijke schenkt ge ons, dat wij zonder, gebrekkig, afgedwaald van onze hoogste bestemming, toch geroepen worden om uw kinderen te zijn. O Heere, maak ons indachtig het heil geheim van de verzoening in onze Heer Jezus. Wil ons leven stellen in zijn licht en wil ons helpen in alles en kracht geven, opdat wij ook anderen mogen zegenen en indachtig mogen maken dat gij er zijt. Heer onze God, wij dragen u op al onze zorgen en al onze noden. In de eerste plaats denken wij aan die van onze naasten. Denk aan de zieken. Wel een helpen, verkwikken, zo het mag zijn nu genezen. Met alle die eenzaam zijn en verlaten. Met alle die onbegrepen zijn. Met alle die in stilte tot u roepen. En ook degene die het vergeten hebben om u aan te roepen. O Heere, wij bidden u voor ons land en volk. Voor onze geëerbiedigde koningin, die gij weer een levensjaar hebt toegevoegd, wilt gij haar en haar huis nabij zijn. Zo nabij, dat iets mogen stralen in ons land en volk. Van uw gratie, o Heere, geef dat we dat nog iets van dat koningschap mogen ervaren en dat we daarin gesterkt zijn, opdat ons land en volk niet in een eenzame massa mogen opgaan. O Heere, bevrijd ons door die genade van U. Wees ons geëerbiedigde koningin nabij, ook in haar persoonlijk leven, ook met degenen die haar lief en dierbaar zijn. Heere, open Uw woord voor ons, zegen ons, wij vragen U dat om Jezus wil. Vergeef ons onze zonden om Zijn naams wil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 64 in zijn geheel. Gezang 64 in zijn geheel, onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Deze collecte is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is een collecte voor de diaconie. Wij zingen dus gezang 64 in zijn geheel. Het tekstwoord voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, het 21ste vers. Johannes 20, vers 21. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Tot zover. Gemeente des Heren, in dat schriftgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen, wordt ons genoemd de grond en de oorzaak van ons samen zijn vanavond, ja, van ons gans leven. Want dit hoofdstuk, dit gedeelte spreekt ons van het eerste verschijnen van de opgestane Heer Jezus aan zijn discipelen. Dat wij uiteindelijk van die opstanding weten, dat ons leven daardoor veranderd is. Dat vindt zijn oorzaak en grond in datgene wat ons hier wordt beschreven. Ik moet eerst iets zeggen over het verband van het verhaal. We hadden vorige maal met elkaar gesproken over de eerste verschijning van Jezus, de eerste ontmoeting, kan ik beter zeggen, van de opgestane Heer Jezus met Maria Magdalena. Zij was de eerste mens die de opgestane Heer heeft mogen zien en mogen ontmoeten. En ze heeft een boodschap van hem meegekregen om aan zijn leerlingen te verkondigen. Dat was immers waar wij over gesproken hebben. Ik vaar op tot mijn God en uw God. Tot mijn Vader en uw Vader. En dan volgt onmiddellijk daarna, als er gezegd is dat Maria Magdalena die boodschap heeft overgebracht, dat verhaal dat die elfen bijeen vergaderd zijn en in de avond zich teruggetrokken hebben in een huis. En er wordt met nadruk gezegd dat zij de deuren gesloten hebben van het huis waar ze zijn. En er staat bij vanwege de vrezen der Joden. Wat heeft dat te betekenen? Eerste plaats dit. Dat blijkbaar de boodschap van Maria Magdalena diepe indruk op ze heeft gemaakt. Het is in te denken, want stelt u zich voor, zonder die boodschap, zonder die verkondiging, zou het evangelie verder niet verbreid zijn, zouden wij hier ook niet zitten, was er geen aanleiding voor om in Jezus te geloven. Het is juist deze boodschap die het heeft gedaan, en toch, de discipelen hebben hem zelf nog niet gezien. Ze zijn samengekomen in het huis. Ja, vrees. Er wordt hier van vrees gesproken. De uitdrukking de vrezen der Joden klinkt voor ons wel eens een beetje vreemd. Het zijn natuurlijk allemaal Joden waar het hier over gaat. Maar u moet hier in het verband denken. Dit zijn mensen die uit het noorden komen. Veelal eenvoudige lieden. Die zich onderscheiden van de Judeërs, de mensen die in het land rondom Jeruzalem wonen. Het zijn alle Galileërs. Ze voelen zich vreemd in het hele gebied. Ze hebben toch meegemaakt dat juist hier de vijandschap zo groot was tegen Jezus. En ze hebben vooral gezien dat de leidslieden, vooral van de Sadduceese partij, zich tegen Jezus hebben gekeerd. Er was een vrees, en misschien was die vrees die hier genoemd wordt, niet het eerste vrees dat ze omgebracht zouden worden, maar juist om zelf zaag te zijn. Wat was eigenlijk het conflict geweest? Jezus had verkondigd dat de volheid des tijds was aangebroken. Nog niet de messiaanse tijd van de verlossing, maar ook niet de tijd van de ballingschap, waarin de wet betracht werd in een matiging aangepast aan de omstandigheden. Het volk moest zich staande houden in de wereld. Wetten, vele wetten waren gegeven, ook van Gods wegen door Mozes, om staande te blijven. Jezus is gekomen en heeft gezegd, nu is de tijd veranderd, het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En nu gaat het niet meer om die vervulling van de wet die we tot nog toe hebben gehad, want die schoot tekort, die gaf veel te weinig, die hing samen met de verharding van het hart. Nu is het koninkrijk Gods nabijgekomen en nu gaat het om de vraag wat de Heere God bedoeld heeft, in diepste wezen bedoeld heeft met het gebod. En nu had Jezus dat gepredikt. En het was toch tot zoiets verschrikkelijks gekomen dat Jezus gestorven is. Is het niet te begrijpen dat de discipelen ook misschien in zichzelf geworsteld hebben om terug te gaan naar de oude tijden en verder te leven alsof er niets gebeurd was? Ze werden gerucht, ook de vrees was niet in de eerste plaats dat ze omgebracht zouden worden, herhaal ik. Maar de vrees was veel meer voor dat wat in hen zelf leefde, dat ze zeiden, het is toch alles op niets uitgelopen. Maar die boodschap van Maria Magdalena staat daar. En daar kunnen ze niet omheen. En wat doen ze nu? Ze sluiten zich af. Ze zoeken met elkander de eenzaamheid, de afsluiting naar buiten. Een mens moet niet altijd openstaan naar alle dingen. Soms kunnen de belangrijkste dingen gebeuren als een mens de deuren sluit, als hij zich terugtrekt. Jezus heeft ook gesproken van het beste gebed dat opklinkt in de geslotenheid van de binnenkamer. Hier hebben ze zich ook afgesloten. En het merkwaardig is, als ze zich afsluiten uit vrees dat ze tot het oude zullen terugkeren en vergeten wat het nieuwe heeft gebracht, als ze dat afgesloten hebben, dan staat er ineens dat Jezus in hun midden verschijnt, dat Jezus door die geslotenheid, ja juist door middel van die geslotenheid, in hun midden staat. Ze hebben gewacht, ze hebben vertrouwd, en Jezus is verschenen. Maar dan moet u op ieder woord letten wat hier volgt. Zouden zeggen, Jezus verschijnt en nu is alles goed, maar een verschijning, gemeente, zegt op zichzelf nog niet zoveel. Jezus treedt in hun midden, spreekt de ontzaglijke woorden uit. Dat ene woord die groet, vrede met u. Shalom, vrede. Dat woord waar de Joden elkander nog mee groeten, wat betekent eigenlijk vrede? Wij verstaan het meestal als een innerlijke vrede van het hart. Dat is het natuurlijk ook, maar het is veel en veel meer. Shalom, vrede, betekent een gave gemeenschap van God en mens en van de mensen onderling. Vrede, shalom, is daar waar de verhoudingen zo zijn en de toestanden dat ze zo zijn zoals God ze bedoeld heeft. Nu, kan Jezus, kan die gestalte dat zomaar zeggen, als er iemand van de andere zijde verschijnt? Als God iemand zendt uit het Koninkrijk Gods, als er een verschijning is, dan kunnen wij getroost zijn met alle hemelse verschijningen en alles wat we van de hemel weten, kunnen we getroost zijn. Maar daarmee is nog niet uitgedrukt shalom, vrede. Dat betekent dat de breuk die tussen hemel en aarde is geslagen door de zonde, dat die breuk, dat die geheeld is, dat die afgrond, die pijloos diepe kloof, overbrugd is, dat het Koninkrijk Gods en deze wereld met elkaar verenigd worden. En al verschijnt daar een hemelse gestalte, dan is die breuk nog niet geheeld. En daarom, gemeente, staat er zo zinvol bij, dat als Jezus gezegd heeft, vrede, dus verbinding van God en mens en van mensen onderling, doorbraak van het Koninkrijk Gods, dan toont hij aan zijn discipelen zijn handen, tekenen van de nagelen en de doorboorde zijde. Waarom, gemeente? Om te tonen dat Jezus het verleden, zijn vleeswording, zijn verbinding met alle zonden en alle gevolgen daarvan niet heeft losgelaten, dat zijn sterven niet heeft betekend, dat hij zich onttrokken heeft aan de aardse ellende en aan de verschrikkingen van een onverloste wereld. Nee, hij blijft ook juist na zijn opstanding en door zijn opstanding verbonden met deze wereld, als hij de doorboorde handen ook na zijn opstanding toont en de zijde, dan zegt hij daarmee: het is echt shalom, het is echt vrede geworden. Waarachtig, waarlijk, niet een hemelse verschijning alleen, maar verbinding van hemel en aarde is hier en nu. En daarom zegt Jezus, nadat hij zijn voeten, nadat hij zijn handen en zijn zijde de tekenen getoond heeft, dan zegt Jezus nog eenmaal, het staat er, en Jezus zeide wederom: vrede, shalom, met u lieden. Het wordt als het ware bevestigd, dubbel wordt het gezegd, het wordt duidelijk getoond, nu is het echt vrede, het keert weer terug. En gemeente, nu komt de grote vraag eigenlijk op die Johannes de Evangelie zo duidelijk stelt en die wij in ons hart ook iedere keer weer stellen. Wat eigenlijk de grote vraag is van het Jodendom aan de christelijke gemeente. Ja, maar wat is er nu van die shalom, van die vrede terechtgekomen? Wat is er nu eigenlijk in deze wereld veranderd? Dat is een vraag waar wij als christenen veel te gemakkelijk overheen lopen. En dat komt omdat wij het woord vrede bijna altijd verkeerd uitleggen, gemeente. Dat is het vreselijke. Dat wij de ontzaglijke geladen woorden van de Bijbel, dat we die dikwijls in onze overlevering veel zwakker maken. Want als vrede alleen maar is, zoals een groot deel van de christenheid het heeft gezien, als een innerlijke vrede des gemoeds, dan laten wij het waarachtige Bijbelse, Hebreeuwse woord, vrede, vallen. Het gaat hier om iets anders en daarom is de vraag van de synagoge aan de kerk een oerbijbelse vraag. Een vraag die dikwijls verdonkermaand is door een verkeerde weergave, een verkeerde vertaling van het woord vrede. Het gaat niet om een innerlijke vrede alleen. Daar kan het mee beginnen. Maar het gaat om een volledige vrede. En de vraag is, wat is daar van doorgedrongen? Het lijkt heel smal te zijn. En toch, het staat hier. En het kan niet weersproken worden. Het is, en daar moet ik eerst op wijzen, gemeente. Het is niet te vinden in het algemeen. De algemene mening, waarin de daverende dingen van deze dagen zich uiten. Die dingen die met krant, radio, televisie, fotografie en al deze dingen geregistreerd en geuit kunnen worden. In die wereld kan het niet overgebracht worden. Het kan niet verstaan worden in de oneigenlijkheid van het algemene leven. Waarom niet? Omdat dat leven inderdaad niets anders is dan één grote leugen. Zogenaamde realisme, die zogenaamde werkelijkheidsliefde, die men daarin vindt, dient tot niets anders dat de mens vergeet in welke wanhopige situatie die is. Nee, dat is duidelijk genoeg, maar waar kunnen we het dan vinden? Wordt alleen geantwoord achter de gesloten deuren, waar mensen in en zich eenvoudig zo opstellen dat ze wachten op het goddelijk antwoord. Daarmee is de vraag die de synagoge aan de kerk stelt niet een vraag van de uiterlijkheid, maar een wezenlijke waarom de hele Bijbel gaat, die wij dikwijls uit de weg zijn gegaan. Maar hier geeft het Johannes Evangelie antwoord op deze vraag. Jezus staat hier, niet zonder de wonden, niet in een hemelse glans alleen van een geestelijke verschijning, maar met het verheerde lichaam, maar toch het nog doorboorde lichaam, dat dus blijkbaar verbonden blijft met alle leed. Jezus vaart straks op den hemel met dit doorboorde lichaam. Er is een verbinding. Hij laat het niet los. Zijn opstanding is geen einde, maar is slechts het begin van de verlossing. Daarom staat hij met nadruk de eerste dag der week. En de christenen roepen al te snel dat ze zeggen, nu is de verlossing er, maar er moet nog een hele nieuwe week komen. Zoals er eens een scheppingsweek is geweest bij het beginnen, zo is er weer een nieuwe schepping waarvan de eerste dag is de opstandingsdag. Maar het moet nog Sabbat worden. Sabbat is het als de Heer Jezus wederkomt. En nu gaat het erom, om die tijd van de eerste dag ter week van de nieuwe scheppingsweek naar het einde, naar de verheerlijking van de uiteindelijke Sabbat. Dat is het eigenlijke probleem waarom het hier gaat. En u zegt Jezus, hij laat het zien, hij heeft het niet losgelaten. Maar het leed is er nog. Want daardoor zijn zijn handen doorboord en zijn zijde. Hij is ermee verbonden. Maar, en nu komt de grote vraag naar voren. Hoe werkt die verlossing nu door? Wat is de betekenis van het uitstel? Betekenis van het uitstel. De oude vaderen hebben daar zo'n wonderlijke, een diepzinnige uitdrukking voor gekend. Het heden der genade. Er is een tijd door God gegeven. Een tijd wordt uitgerekt om mensen te redden en te brengen bij hun bestemming. En dat wordt hier gezegd, als Jezus weer opnieuw gezegd heeft, vrede zij u lieden, dan volgt onmiddellijk ons tekstwoord wat samenhangt met de verlossing der wereld.
En die verlossing ter wereld, daar zijn wij als gemeente ook in begrepen. En hebben wij ook onze taak in. Daarom moeten wij zo heel nauwgezet luisteren naar wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, gelijkerwijs de Vader mij heeft gezonden, staat er in de Statenvertaling, zo zend ik ook uw lieden. Nu moeten we op zo'n tekst heel nauwkeurig letten. Daar staan in de oorspronkelijke taal woorden die in de vertaling blijkbaar op elkaar lijken of gelijkluidend zijn. We moeten heel nauwkeurig zijn. Er staat eigenlijk niet gelijkerwijs. Er staat hier een woord dat betekent in die mate, voor zover. Ik kan het ook vertalen met omdat mij de Vader gezonden heeft. In zoverre mij de Vader heeft afgezonden, staat er eigenlijk letterlijk. En er staat een woord in het Grieks dat samenhangt met het woord apostel, afgezonden. Dus in die mate, voor zover het waar is. Ook volgt er omdat, zo kun je het vertalen, omdat de Vader mij heeft afgezonden. En wat is dat woord afzenden? Het woord afzenden dat hier bedoeld wordt, het hangt samen met iemand die gezonden wordt en die toegerust is. Iemand die helemaal daartoe bereid is. De Vader heeft van eeuwigheid af kunnen zeggen, voor ons menselijk begrip, vanaf de zondeval heeft de Vader de Zoon besloten dat de Zoon zich zou storten in deze wereld om die te redden. Het is de grote beweging, de liefde God, waardoor de schepping tot het aanzijn is geroepen. En meer dan dit. De schepping is tot aanzijn geroepen. Maar wordt ook onderhouden. En wordt gered. Door dat afzenden van het eeuwige woord God, de Zoon, de wijsheid Gods. Wat in het begin is geschied. God sprak daar zijn licht. Dat is het afzenden van het toegeruste woord Gods, dat uit de duisternis het licht oproept. En datzelfde, dat herhaalt zich weer als in de kerstnacht het kind geboren wordt en het woord vlees is geworden. Het ontzaglijke gebeurt hier. Hier wordt hij afgezonden, toegerust, toebereid. Vanuit de Vader, vanuit het goddelijk liefdehart, zodat hij kan afdalen in de diepste verlorenheid, in de uiterste en meest duistere gebieden van de schepping. Want o gemeente, er zijn zoveel lagen in die schepping. Er is het boven, er is de hemel, er zijn de hemelen en dat daalt steeds meer en er zijn al die en we zitten daar ook ergens aan de buitenkant. En het gaat nog dieper. Er zijn nog veel donkerder en vreselijker sferen. Waar je af en toe als mens wel eens enige notie van kan hebben. Als je op een ogenblik rampzalig en ongelukkig en eenzaam voelt. Maar die duisterste buitenkant van de gebieden, die gaat Jezus naderen. Zo is hij afgezonden. Zo is hij toegerust. En dat zegt Jezus. Omdat de Vader mij heeft gezonden. Zodat ik tot in de uiterste gebieden, tot in hel en dood, in de onderwereld, in de Hades, in het diepste gedeelte, in de gevangenis waar de zielen zijn geborgen die in de dagen van Noach zijn dronken, tot in het diepst van die verlorenheid is Jezus ingedaald en is opgestaan uit de dood en hij staat uit de midden van zijn discipelen. Hij die afgedaald is, die zo toebereid is, zo gezond is, tot in het uiterste en die het vasthoudt, zoals hij daar lichamelijk staat, met de doorboorde handen en de zijde. Jezus zegt, omdat de Vader mij gezonden heeft. Met die kracht, zo kun je het vertalen eigenlijk, door die kracht waarmee de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En dan is het merkwaardig dat hier een totaal ander woord in het Grieks gebruikt wordt voor zenden. Als het eerste je zou zeggen, dan is het gelijk. Nee, het tweede woord zenden, het eerste is een zenden van iemand die toegerust wordt. En het tweede is een zenden van iemand laten gaan. Zoals iemand, het woord wordt ook gebruikt voor iemand die een steen werpt. Een steen die je van je afwerpt. Ja, wat gebeurt daarmee? Laten gaan. Je zendt wel eens iemand weg door hem te laten gaan. Nu begrijpt u het, wat Jezus hier uitspreekt. Er staat het kleine groepje discipelen. Die mensen die nog zo verschrikt zijn. Die daar bij elkander schuilen. Die daar ineens Jezus zien. Jezus is opgestaan. Maar er is een wereld. Een nog onverloste wereld. Er moet op deze eerste dag ter week nog 6 andere dagen volgen. Eer dat het Sabbat wordt. Gemeente. Jezus, die altijd gezorgd heeft voor zijn leerlingen, voor zijn discipelen. Hij moet ze als een steen loslaten, als een steen slingeren in die wereld, in die onverloste wereld. Is dat niet hopeloos? Welke mensen kunnen daartegen? De diepzinnigste, de grootste geesten, ze zullen tegenover zoiets moeten bezwijken. Wie heeft het ooit kunnen volhouden? Een onverloste wereld, wat een pretentie, wat zal er toch kunnen gebeuren? En toch, Jezus, laat ze gaan. De zorg spreekt er ook uit. Als een steen moet ik ze loslaten, moet ik ze van me werpen. Wat zou ik ze graag meenemen naar het huis mijns vaders? Maar ze mogen zich niet onttrekken aan deze wereld. Want hoeveel onverloste zielen zijn er nog? Hoe kreunt deze schepping? Hoe is deze schepping in nood verwachtende het openbaar worden van de kinderen God? En daar moeten ze erin geworpen worden. In die onverloste wereld. Maar dat zou kansloos zijn, maar Jezus zegt. Jullie worden daarin geworpen. Omdat ik toegerust ben, omdat ik afgedaald ben, dat in de diepste diepte, omdat ik hemel en aarde verzoend heb door mijn lijden en sterven en opgestaan ben uit de doden. Daarom kan ik jullie, discipelen, in de wereld slingeren. Het is niet een nieuw zenden. Het is niet een nieuwe kracht. Zoals jullie in de wereld geworpen worden. Dat geschiet vanuit diezelfde oneindige, almachtige kracht van Gods liefde. Waardoor de wereld is geschapen. Waardoor ik ben gezonden. Waardoor ik ben afgedaald in de diepste verlorenheid. Waardoor ben ik opgestaan door diezelfde macht. Door diezelfde kracht slinger ik jullie nu in de onverloste wereld. Dat lijkt kansloos, behalve als je ziet dat het die ene grote machtige beweging is. Die uitgaat als een stormwind, als een niet te keren springvloed vanuit het hart Gods. Gemeente, en dan volgt het. Het is iedere keer weer zo. Dat Jezus woord daad is. In het Hebreeuws is er één woord dat betekent dabaar. Het betekent woord en daad tegelijk. Als Jezus spreekt, dan is het tegelijk daad. Als Jezus zegt vrede, dan is het vrede. Dan toont hij zijn doorboorde handen en zijde. En als Jezus zegt, dat het dezelfde beweging is vanuit het goddelijk liefdehart, waardoor hij is toegerust, en dat van daaruit door die kracht de discipelen in de wereld geslingerd worden, dan is zijn woord ook tegelijk daad, en daarom staat er, en Jezus blies in die ogenblikken op hen en zeide, ontvangt de Heilige Geest. Je kunt het ook vertalen, het werkwoord, want hier staat niet alleen met ontvangt, maar neemt de Heilige Geest. Jezus stort die geest, diezelfde geest, die uitgegaan is van eeuwigheid, van de Vader en van de Zoon, stort die op zijn discipelen. En dan is deze kleine, op het eerste gezicht, kansloze groep, toegerust om, zei het dan, in een lange tijd, maar het is een lange tijd, bezig te zijn, werktuig Gods te zijn, om een onverloste wereld de verlossing te brengen. Ja, grote daden, heeft een wijsgeer gezegd. Grote daden hebben tijd nodig. Golgotha en de opstanding in de hof van Jozef van Arimathea heeft tijd nodig om door te dringen in de schepping en in de wereld. Zoals het licht van verre gestemte duizenden jaren nodig heeft om zijn doel te bereiken, om de afstand te overbruggen. Zo hebben de grote daden tijd nodig om door te werken. En de grootste daad van de wereldgeschiedenis, Golgotha, de opstanding, heeft tijd nodig. Maar dat doorwerken, daarvoor heeft Jezus aan zijn discipelen en degene die in hen geloofden, opgedragen om verder in deze wereld de verlossing te verbreiden. Niet dat de ene mens de ander kan verlossen. Een mens kan alleen maar de golfslag zijn, een golf die opgestuurd is door de macht van Jezus' opstanding. En dat wordt dan ook hier gezegd. En hoe belangrijk het is waartoe de discipelen geroepen zijn. En degene die door hen zijn gaan geloven. Dus dat wil zeggen, niet die uiterlijk aannemen die verbonden zijn met God. Dat wordt hier uitgesproken. Het is een uitermate verantwoordelijk werk. Want, zegt Jezus, wiens zonde gij wegzendt, staat er letterlijk. Daarvan zijn ze weggezonden. Vergeven. Er staat eigenlijk een woord wegzenden. Zonde, dat is hier een woord wordt gebruikt, het bekende doel missen. Bestemming missen. Waardoor het schepsel zijn verderf tegemoet gaat. De schepping is nog onverlost in grote delen. En nu zegt Jezus, wat jullie laten, onverlost, niet bereikend zijn doel, zondigend, doelmissend, dat blijft doelmissend, dat blijft gebonden. Maar als je het wegzendt, als je bevrijdt, dan heb je macht gekregen om te bevrijden. Het is dus niet een overdreven machtsgevoel wat hier overgebracht wordt, wat men er dikwijls in de loop van de tijd op heeft gemaakt. Nee, de verantwoordelijkheid wordt gelegd op de discipelen en op de gemeente. Wat je zonde laat, dat blijft zonde. Wat je laat rondtollen in zijn eigen doelloosheid en in zijn eigen verkeerd gerichtheid, dat blijft verloren. En wat je wegzendt, waar je het doel missen wegzendt, de zonde, daar is ze vergeven. Daar is ze weggenomen. Gemeente, dames en heren, wat een ontzaglijke dingen worden hierin gezegd. Ik verbeeld me helemaal niet dat ik het heb uitgesproken. Ik heb wat gestameld en ik heb alleen maar getracht om er geen doeken om te winden en om iets te laten zien van de kracht, van de ontzettende macht die de woorden van de Heilige Schrift zelf bergen. Veel moeten weglaten. Maar het gaat erom wat is de zin, wat is het doel van ons leven? En dat is dit. Het is gebeurd. Jezus is waarachtig opgestaan. En toch, grote delen van de wereld zijn nog niet verlost. Het is nog niet overal doorgedrongen. En de apostel spreekt zelfs in de Efeze brief ervan dat zelfs aan de hemelste gewesten, de machten in die hemelste gewesten, in die sterrenmachten en zo, dat de gemeente verplicht is om daar het heilgeheim aan bekend te maken. Dat wordt gelegd op de discipelen en op de gemeente. Nu ziet u ook dat ondanks de scheiding van de gemeente in Israël en de kerk er toch een eenheid is. Israël blijft vragen, blijft de gemeente wakker houden met het vragen. Zoek het niet bij een innerlijke vrede en sluit je niet af van de opgave. Het gaat om de verlossing van het schepsel dat met rijkhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de kinderen God. Wat moeten wij daar nou in? En het gevaar van zulke spreken is altijd weer dat je in een ogenblik opgevoerd kan worden en dat je het idealistisch en groot ziet. Nee, het is niet, Jezus zegt zelf, het is een geslingerd worden in de wereld. Als een steen, als een doelloosheid. Wat is zo'n gemeente? Wat zijn wij? Wat zijn die discipelen? Als het niet is, omdat de Vader mij gezonden heeft, toegerust heeft, zo slinger ik ook jullie in deze wereld. Daarom slinger ik jullie. Dat is de grond. En daarom ben je niet zomaar geslingerd, maar ben je verbonden. Dat ene staat er. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft verzoening tot stand gebracht tussen God en mens. En daardoor begint het. Tussen de mens onderling. Gemeente, zoek het nooit in een kramp. Prachtig tot jezelf komen. En het aangorden van al je krachten. Zie het alleen in het grote verband van die ontzaglijke toegerustheid. Die zo sterk was. Dat Jezus zelfs de dood overwon. Dat feit. Dat is zo'n slag. Zo'n schok. In de hele wereldgeschiedenis. Dat het ongehoord is gebeurd. Dat zo'n klein groepje mensen, enkele van die Galileërs, zoveel in beweging hebben gebracht. Dat kan zelfs een dom werelds mens erkennen. Zelfs met alle kritiek op het christendom. Maar gemeente, wij moeten als gemeente het geheim kennen. Dat wij daarmee verbonden zijn. En dat wij geslingerd worden, niet door eigen kracht, maar door deze ontzaglijke, heerlijke macht van Gods liefde, zoals Jezus gezonden is. Omdat Jezus gezonden is, worden wij gezonden. Dan is er antwoord, dan kunnen we verder gaan. Dan zien we ook onze verantwoordelijkheid. Gebonden blijft. Wat we gebonden laten, ontbonden wordt. Wat wij ontbinden. O gemeente, broeder en zuster, mogen wij dat zien. Mogen dat in ons geschieden. Niet alleen om ons heen, maar ook in ons eigen leven. Want hoeveel is er in ons eigen leven nog gebonden? Is er in ons eigen leven nog onverlost? Maar de moed is er. Eerste begin is er van de overwinning van hem die gezonden is, is afgezonden, is toegerust en die zijn discipelen zendt, die u en mij zendt met de opdracht om te ontbinden, om te bevrijden. Want wat niet ontbonden wordt, blijft gebonden. Mogen wij van daaruit verstaan wat zijn vrede is. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.